Ik wil vanavond beginnen met u een gedeelte te lezen uit Matteüs 25. Matteüs 25, vanaf vers 14, waar staat, want het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1 en ieder naar zijn vermogen en verreisde terstond. Die nu de 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmede en won andere 5 talenten. Desgelijks ook die de 2 ontvangen had, die won ook andere 2. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld zijns heren. En na lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten en hield rekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende, heer, 5 talenten heb gij mij gegeven, zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws heren. En die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook tot hem en zeide, heer, 2 talenten hebt gij mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. Zijn heer zeide tot hem, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uw scheren. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide, heer, ik kende u dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt en vergaderende van daar waar gij niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer antwoordende zeide tot hem, ga, boze, gij boze en luie dienstknechten, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en vandaar vergaderd waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld de wisselaren gedaan hebben en ik komende zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Neem dan van hem het talent weg en geef het degene die de 10 talenten heeft. Want een ieder die heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook dat hij heeft. En werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Tot zover. Dat ik dit schriftgedeelte vanavond met u lees, dat is eigenlijk omdat ik dat 14 dagen geleden vanaf deze plaats beloofd heb. Immers 14 dagen geleden heb ik vanaf deze plaats gesproken naar aanleiding van Lucas 19 over de gelijkenis van de ponden. Een gelijkenis waarvan gezegd werd dat hij verteld werd omdat de Heer Jezus nabij Jeruzalem kwam en omdat de discipelen dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Dat was Lucas 19 vers 11. We hebben gezien dat die gelijkenis van de ponden spreekt over de tijd waarin de koning van het op te richten koninkrijk afwezig zou zijn. Een tijd waarin hij niets van zich zou laten horen, maar waarbij hij bepaalde opdrachten, bepaalde verantwoordelijkheden, laten we maar gewoon zeggen ponden, overliet en afgaf aan dienstknechten. Het was bij een bijzondere gelegenheid ook dat dat gebeurde. Ik heb er allemaal uitgebreid op gewezen. Ik heb gezegd dat het gebeurde feitelijk op of rond de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Laat u het niet ontmoedigen. Dat betekent gewoon dat het officieel volgens de tijdrekening van de profetieën nog slechts 7 jaar te gaan was tot aan het moment waarop de Messias in heerlijkheid zou verschijnen aan Israël om vanuit Israël zijn koninkrijk op te richten. Maar het moment dat de Heer Jezus die gelijkenis spreekt, is een moment waarop vast moet staan dat het koninkrijk niet terstond en ook niet binnen 7 jaar openbaar zou worden. Gelijkenissen spreken trouwens sowieso over de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Ze spreken over de tijd waarin het koninkrijk weliswaar opgericht is omdat de koning er is, maar waarin het koninkrijk nog niet zichtbaar openbaar wordt in deze zienlijke en vergankelijke wereld. Wel, de strekking van die gelijkenis van de ponden hoef ik u niet te vertellen. Die is namelijk precies gelijk als de strekking van de gelijkenis van de talenten. Het principe is dat God bepaalde verantwoordelijkheden uitdeelt aan mensen, aan dienstknechten, of hoe dat dan maar heet allemaal, waarbij duidelijk moet zijn dat die dienstknechten aan het eind van de rit ook inderdaad verantwoording zullen moeten afleggen over wat zij met hun verantwoordelijkheden gedaan hebben. Dat is een heel eenvoudig principe. Waar het me om gaat is om het grote verschil wat er tussen deze beide gelijkenissen is. Immers, in die gelijkenis van de ponden hebben we gezien dat degene die daar ontrouw was en die met zijn pond niets deed en die het bewaard had in een zweetdoek, dat deze figuur weliswaar zijn pond ontnomen wordt, maar desondanks het koninkrijk, het inmiddels geopenbaarde koninkrijk, ingaat. Dat wil zeggen, hij is behouden, maar om er maar een Bijbelse uitdrukking achteraan te zetten, hij is behouden, maar al zo als door vuur. Hij heeft niks verdiend, er is voor die dienstknecht geen loon. Hij heeft met het pond ook niks gedaan, hij had het wel ontvangen. Hij had er de beschikking over, hij heeft er niks mee gedaan. En hij ontvangt dus geen loon, maar hij gaat wel het koninkrijk in. En ook in die gelijkenis van de ponden is sprake van diegenen die uit het koninkrijk worden weggedaan. Er staat deze, mijn onderdanen, die niet wilden dat ik over hen koning zei, brengt ze hier en slaat ze voor mij dood. Er zijn er die gedood worden. Die, om kort te gaan, die uit het koninkrijk verwijderd worden. Immers, dat koninkrijk is uiteindelijk deze hele zienlijke wereld, de hele aarde, waarover dat koninkrijk van Christus zal worden opgericht. En de waarheid is dat de ongelovigen, zij die niet willen dat de Heer Jezus koning over hen zal zijn, die zullen op een bepaald tijdstip in de heilshistorie inderdaad van de aarde worden weggedaan. En aangezien ze uiteraard niet naar de hemel gaan, gaan ze in ieder geval naar onder de aarde. Naar het dodenrijk of zo je wil, de poel des vuurs. Maar daar zullen we het nou niet over hebben. Waar het om gaat is dat die ontrouwe dienstknecht wel degelijk het koninkrijk binnen is gegaan en ook in het koninkrijk blijft. Alleen die heeft niks meer. En dat is nou het grote verschil, het belangrijkste verschil met de gelijkenis van de talenten. Want aan het eind van de gelijkenis van de talenten lezen we in vers 30 van Matthäus 25. Werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Letterlijk staat het, daar zal de wening zijn en het tandengekras. Met een bepaald lidwoord ervoor. Het gaat namelijk over de wening en het tandenknassen, zoals dat ik meen 7 of 8 keer in de Bijbel genoemd wordt. Het heeft te maken met het oordeel wat komt over degenen die niet willen dat over hen het koninkrijk van Christus hier op aarde wordt opgericht. Zij worden weggedaan. Nou weet ik wel, die plaats waar wening en knersing der tanden is, dat is inderdaad de poel des vuurs. Maar het gaat om de uitdrukking. De uitdrukking is beperkt voor het oordeel wat over diegenen komt die leven in de tijd dat het koninkrijk over de aarde wordt opgericht en dat niet willen. Zij zullen van de aarde worden weggenomen en zij zullen terechtkomen in de buitenste duisternis, staat er, waar de wening is en het knersen der tanden. De uitdrukking komt bijvoorbeeld ook voor aan het eind van de gelijkenis van het onkruid. Het onkruid wat verzameld wordt, waarbij de tarwe in de schuur gebracht wordt en het onkruid wordt verbrand. En die gelijkenis eindigt, de verklaring van die gelijkenis eindigt dan ook dat de zoon des mensen alle ongerechtigheden uit zijn koninkrijk zal uitbannen en het zal werpen in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Het is precies hetzelfde eind van de gelijkenis. Dat is Matthäus 13 en in hetzelfde Matthäus 13 is dat ook het eind van de gelijkenis van het visnet. Waarbij de goede vis uit het visnet verzameld wordt en het koninkrijk binnengaat, om het maar meteen zo te zeggen. En waarbij alle rommel die in het visnet zit, waaronder oude schoenen en misschien wel fietsen, weet ik veel. Maar in ieder geval dat wat geen goede vis is en wat helemaal geen vis is, dat wordt daaruit weggedaan en wordt verwijderd, wordt uitgelezen. Daar gaat het ook hier over. En alleen al deze uitdrukking aan het eind van de gelijkenis is bepalend voor de betekenis. Deze uitdrukking hebben we niet gelezen aan het eind van de gelijkenis van de ponden bijvoorbeeld. Het gaat erom dat deze gelijkenis hier in Matthäus 25 inderdaad in Matthäus 25 staat. En niet in Lucas 19. Daar zit het verschil. Het is eigenlijk levensgevaarlijk om zomaar een schriftgedeelte uit de Bijbel te trekken en los te behandelen. Of op een tegeltje aan de muur te zetten. Niet dat ik daar wat tegen heb. Maar ik hoop altijd dat de mensen die zulke tegeltjes hebben ook weten waar het staat en in welk verband het gezegd wordt. Welk verband zijn bepaalde waarheid inneemt in de schrift. Want deze gelijkenis is niet zomaar een gelijkenis voor gebruik op zondagsscholen of wat iets meer zij. Maar het is een onderdeel van een uitgebreide redenvoering van de Heer Jezus. De meest uitgebreide die ik ken. Of het zou de bergreden moeten zijn, dat is natuurlijk ook een heel uitgebreide. Maar laten we zeggen, dit is de een na uitgebreidste reden van de Heer Jezus. Hij wordt in de Engelse landen ook wel genoemd de tweede bergreden. Het is namelijk ook een reden die uitgesproken wordt op een berg. Dit keer de Olijfberg. Het is een reden die gehouden wordt op verzoek. Het is niet een reden van waar zullen we het nu eens over hebben, maar een reden die gehouden is op verzoek van de discipelen. Op een van de meest intelligente vragen van de discipelen is deze redenvoering een antwoord. En die vraag waarop deze reden volgt, die vraag vinden we vermeld in Matteüs 24. Er staat in Matteüs 24 vers 1 dat Jezus uitging en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En de Heer Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Dat moet diepe indruk gemaakt hebben op de Heer Jezus. Misschien herinnert u zich dat de Heer Jezus ooit ook een keer zei van breek deze tempel af. En ik zal hem in 3 dagen wederop bouwen. En men was geschokt. Men zou meer geschokt geweest zijn trouwens als men geweten had waar hij het werkelijk over had. Men was geschokt omdat ze dachten dat hij het had over de tempel. Die tempel die daar in Jeruzalem stond. Maar het principe wat over de tempel, namelijk zijn lichaam van toepassing was, dat is wel degelijk ook van toepassing op die tempel die daar in Jeruzalem van stenen gebouwd was. Want ook die zou afgebroken worden en op de 3e dag herrijzen. Want dat gaat wel degelijk gebeuren natuurlijk. Maar hier staat, er zal geen één steen op de andere gelaten worden. Zoals het lichaam van de Heer Jezus zelf. Die zelf een tempel was van God of van de geest, zo u wilt. Zoals dat lichaam verbroken zou worden, zo zou de tempel in Jeruzalem verbroken worden. Precies dezelfde wijze. Alleen een paar jaar later. Maar het is hetzelfde principe. En de discipelen zijn kennelijk zozeer onder de indruk dat ze het zwijgen toe doen. Maar nadat zij gezamenlijk Jeruzalem uitgewandeld zijn, komen ze weer terug op de Olijfberg. De Olijfberg waarop de Heer eerder die dag, of misschien een dag eerder, dat kan ook nog, met zijn discipelen ook was. De Olijfberg waarop men die vijgenboom zag staan. De vijgenboom waarvan de Heer zegt, aan u groeien geen vrucht meer deze eeuw. Een uitspraak die juist verband hield met de gelijkenis in Lucas 19. En het moet op dezelfde dag geweest zijn zo ongeveer. Kijk niet op 1 dag, maar meer dan 2 dagen heeft het in ieder geval niet gescheeld. Waar het om gaat is dat we hier 1 of 2 dagen later zijn dan de dag van de gelijkenis van de ponden. En dat de Heer nu niet Jeruzalem tegemoet loopt, maar Jeruzalem uitloopt. Precies de andere kant op, terug de Olijfberg op. Precies de omgekeerde richting als die bij de intocht in Jeruzalem. Hij verkeert als het ware Israël de rug toe en zegt die tempel, die wordt afgebroken en loopt door. En tegen de tijd dat de discipelen er een vraag over kunnen stellen, zijn ze al op de Olijfberg. En dan zeggen de discipelen in vers 3, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Ze wachten een intiem moment af, het moment waarop er geen ander publiek bij aanwezig is. Er staat, als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, dat was een club onder elkaar. Daar had die schare niks mee te maken, had Jeruzalem niks mee te maken. En de discipelen vragen de Heer, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? Ze waren nou toch aan het vragen, nou vragen ze maar in 1 keer door. 3 vragen. Wanneer zullen deze dingen zijn dat de tempel wordt afgebroken? Een zaak die inmiddels althans voor een deel vervuld is. Maar tegelijkertijd vragen ze, en welk zal het teken zijn van uw parousia, van uw aanwezigheid, betekent het letterlijk. Men vraagt dus feitelijk naar een teken van de wederkomst van Christus. En bovendien, en van de voleinding der aion. Ik lees het Griekse woord maar, want aion betekent feitelijk zoveel als eeuw. Welk zal zijn het teken van de voleinding van deze tegenwoordige eeuw? Deze eeuw, die beëindigen moet, deze eeuw, dat wisten de discipelen blijkbaar goed, dat is de eeuw waarin Satan regeert. De God deze eeuw is niet de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van deze eeuw is Satan. de overste van de macht der lucht. Deze eeuw onderscheidt zich doordat het de eeuw is waarin Satan regeert. Ik kan het niet helpen, ik heb dat ook niet uitgevonden. Maar het is nu een keer zo. Het is de eeuw waarin Satan de macht heeft. En de discipelen vragen, wanneer zal deze eeuw voleindigd zijn? Wanneer is dat voltooid? Met andere woorden, wanneer zult u zelf regeren? Wanneer zal een eind komen aan de heerschappij van Satan en zult u zelf als Messias op de troon uw heerlijkheid zitten? Maar dat is de vraag. En ze weten heel goed dat dat gebeurt bij de wederkomst van Christus. Dus vragen ze, wat zal zijn het teken van uw parousia, van uw wederkomst zal ik maar zeggen, en van de voleinding der eeuw? Letterlijk is het dus eigenlijk hetzelfde. Want als de Heer wederkomt, begint de toekomende eeuw. Dan zal een koninkrijk over deze aarde opgericht worden waarin over niet Satan regeert, maar waarover Christus regeert. Daarom gaat het ook om een strijd tussen Satan en Christus. De discipelen vragen daarna en ze krijgen als antwoord, het komt u niet toe te weten de tijden en de... Nou, dat staat er niet, hè? Nee, dat staat er niet. Er komt een uitgebreid antwoord, er komt een redenvoering waarin de Heer Jezus uiteenzet hoe en in welke volgorde de profetieën vervuld zullen worden. Het is opmerkelijk dat de redenvoering die nu volgt eigenlijk een aaneenschakeling is van oud-testamentische schriftplaatsen. Van gedeelten uit oud-testamentische profetie, van verwijzingen naar het Oude Testament. Verwijzingen naar profetieën die al eeuwenlang vaststaan, die al eeuwen geleden aan Israël verkondigd zijn en niet bekend zijn. Zelfs zo sterk dat de Heer moet zeggen in vers 15, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, enzovoorts. Dat is zo sterk omdat de Heer de notabene zelfs bij moet zeggen dat Daniël een profeet was. Israël is het vergeten, tot vandaag aan de dag. In het Joodse Oude Testament, in het Tenach, neemt het boek Daniël een plaats in onder de zogenaamde psalmen. De hagiografa, het hoort in ieder geval niet bij de profeten, daar gaat het om. Men kent Daniël niet als een profeet, men kent Daniël als de geschiedenis. Over het algemeen wordt het beschouwd trouwens als een vervalste geschiedenis, maar daar hebben we het maar niet over. Hè? Dat is te onwaardig om over te praten. Maar de Heer moet zeggen, Daniël de profeet, die het leest merken erop. Er wordt expres op gewezen, van let erop wat de profeten daarover gesproken hebben. En dan krijgen we een aaneenschakeling van profetieën die in een juiste volgorde herhaald worden. Dat wil zeggen, ze worden geciteerd op de volgorde waarin ze vervuld zullen worden. Zij genadig dat ik toch steeds moet constateren dat dat over het algemeen niet gezien wordt, vooral niet in de interpretatie van Matthäus 24 en 25, terwijl over het algemeen van Matthäus 24 gezegd wordt dat het de ruggengraat is van de profetie. Zo wordt over Matthäus 24 gesproken. Juist omdat het daar op volgorde zou staan. Maar meestal blijft het bij die vaststelling en gaat men niet verder naar het verklaren dan van wat er dan staat. En van wat het dan inhoudt precies. Want de volgorde is een heel duidelijke. Er staat dat er allerlei oordelen zullen komen, allerlei dingen zullen komen, allerlei vreselijke dingen over de mensheid, alvorens deze eeuw beëindigd zal worden. Er wordt gesproken over valse christussen die zullen komen, over oorlogen en geruchten van oorlogen. En als dat er staat in vers 6, dan staat er, gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Ja, ik bedoel echt niet... Niet kwaad te spreken of zo, maar meestal als we dit soort schriftplaatsen horen, dan volgt daarop, ja, het einde is nabij. Hier staat het andersom. Nog is het einde niet. Want dat zou de eeuwenlang zou dat toenemen, die kwestie van oorlogen en geruchten van oorlogen. Wordt niet verschrikt, al die dingen moeten geschieden, nog is het einde niet. Welk einde niet? Kijk of we nou de draad al verloren zijn of hem nog vast hebben. Hè? Welk einde niet? Het einde van deze eeuw, daarna was gevraagd. Nog is het einde niet. Niet het einde van de gemeente of zo. Of einde van Israël, of hoe het dan maar heten mag. Of het einde der wereld. Nee, het einde van deze tegenwoordige aion. Dan staat er, nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen hongersnoden en aardbevingen in verschillende plaatsen zijn. Doch al die dingen zijn een begin der smarten. Niet een eind, maar een begin. Dat is het begin der smarten. Als deze dingen gebeuren, is dat niet het eind van de smarten, is het begin der smarten. Het is ook dan nog lang niet het eind der eeuw, dat staat hier. En ze zullen je overleveren in verdrukking en zullen velen geërgerd worden, zullen valse profeten opstaan. En dan ben ik in vers 13, want we slaan natuurlijk van alles over in de gauwigheid. Hè? Dan staat er, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En nou is het heel eenvoudig, hè? Welk einde? Tot welk einde moet er volhard worden? Is toch tot het einde der eeuw? Daar gaat het toch over? En dan is de volgende vraag, wat is dat dan zalig worden hier in dit vers? Als het nou gaat over het einde der eeuw, dan gaat het dus over het eind van de heerschappij van Satan. En het begin van de heerschappij van Christus, het aanbreken van het koninkrijk van Christus, hier op aarde. Wat betekent dan zalig worden? Natuurlijk, dat is maar één betekenis, dat betekent het koninkrijk ingaan. Wie volharden zal tot het einde, zal dat koninkrijk binnengaan. Hier op aarde, niet over de hemel gaat het, gaat over dat wat hier op aarde zal verschijnen. Net zo goed als die hongersnood en die aardbeving en die verleidingen en oorlogen, dat die op aarde zijn, zo zal dat koninkrijk op aarde komen. En de blijde, want het is een blijde, de blijde boodschap is, wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden, volharden in geloof uiteraard, maar volharden in zijn onderwerping aan Christus, in ieder geval. En dan staat er het volgende vers, en dit, niet iets anders, dit evangelie des koninkrijks zal gepredikt worden in de hele wereld tot een getuigenis alle volken en dan zal het einde komen. Welk einde? Wordt vervelend, hè? Ja. Het einde der eeuw. Het einde der eeuw komt pas nadat het evangelie van het koninkrijk gepredikt is aan alle volken. Op aarde dus. Volken zijn er niet in de hemel, volken zijn er niet in het dodenrijk, volken zijn er alleen maar op aarde. Aan hen wordt het evangelie gepredikt, alvorens het einde der tegenwoordige eeuw zal aanbreken. En de generatie aan wie het gepredikt wordt, die zal moeten volharden tot dat einde, wat binnen die generatie ook inderdaad zal komen. Waarna zij het koninkrijk zullen binnengaan. Daarover gaat het hier. En wanneer nu een nadere specificatie volgt over hoe dat dan precies allemaal gaat gebeuren, en u begrijpt natuurlijk dat dat nog steeds toekomst is, dan krijgen we in vers 15 van Matteüs 24 al, dat er staat dat de verdrukking komt over Israël. Vers 15 tot en met 21 is dat, hè, of 22 eigenlijk. Daar wordt gesproken over een grote verdrukking die zal komen over de aarde. En speciaal in eerste instantie over de uitverkorenen staat er, namelijk over Israël. Ik kan er nou niet diep op ingaan natuurlijk, want ik moet naar die gelijkenis toe. Maar het gaat erom dat die verdrukking hier wordt vermeld, want dat is wat ook vandaag nog toekomst is. Een verdrukking die over Israël komt ten einde Israël te onderwerpen aan hun eigen Messias, die zij eerst verworpen hebben. En dan staat er in vers 29... En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Als die verdrukking van die dagen voorbij is, staat er zal de zon verduisterd worden en zal de maan haar schijnsel niet geven. En dan weet ik wel, er zijn mensen die zeggen dan, ja dat komt zo vaak voor in de profetieën. En dat zegt men zo ontmoedigend, zo van, dat komt zo vaak voor, wat moet ik daar nou mee? Nou, dat is juist het mooie ervan dat het zo vaak voorkomt. Het komt juist zo vaak voor omdat het maar één gebeurtenis is. Omdat het een markante gebeurtenis is in de vervulling van de profetieën. Eén markant tijdstip wat niet wordt aangegeven met een jaartal. Hoe zou je trouwens jaartallen moeten rekenen vanuit de Bijbel, hè? Wat niet wordt aangegeven met een jaartal, maar wordt aangegeven met een gebeurtenis. De gebeurtenis van het verduisteren van de zon en de maan en dat de sterren van de hemel vallen en dat de krachten des hemels bewogen zullen worden enzovoorts. Ja, wat gebeurt er dan? Dat is wat de profetieën zeggen. Ik hoop dat u straks thuis komt en meteen een concordantie neemt en eens kijkt waar het allemaal in de schrift staat over de verduistering van de zon en de maan. Want het is allemaal hetzelfde tijdstip. Dat is dat wat gebeurt volgens hier Matteüs 24 na de verdrukking van die dagen. Dus als de verdrukking van Israël voorbij is. Dat betekent dus dat als de verdrukking van Israël voorbij is, dan komt de Messias voor Israël. Als de verdrukking voltooid is en Israël dus tot geloof gekomen is, dan zal gebeuren wat Petrus in Handelingen 3 nog staat te vertellen. Namelijk dat als Israël haar Messias accepteert, dat hij zal komen. En dat de dien dagen zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Want de verduistering van zon en maan en het vallen van de sterren van de hemel is dat wat gepaard gaat met de wederkomst van Christus. Op het moment dat Israël tot geloof komt. Dan gebeurt dat. En dat zon en maan verduisterd worden hangt samen met de rouw die Israël zal bedrijven over haar enige geborene die daar aan hen verschijnt en die zich zal vertonen als de gekruisigde. Als de eerstgeborene van Israël, als degene die de eerstgeboorterecht had van heel Israël, maar die door Israël gekruisigd werd. Dan zal Israël rouw bedrijven, vandaar dat het duister wordt. Vele profetieën die daarover spreken. In Jesaja, en ik denk natuurlijk met name ook aan Joël 2, wat spreekt over die verduistering van de zon en de maan. En ik denk aan Openbaring 6, en ik denk aan Handelingen 2, waarover diezelfde kwestie gesproken wordt. Het hangt allemaal samen met de wederkomst van Christus, en dat staat hier ook. Dat is het volgende vers, vers 30. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde, letterlijk staat er al de geslachten van het land, wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dus de gebeurtenis van de wederkomst van Christus, terstond na de verdrukking. En dan verschijnt hij aan Israël, aan wie anders? Ten eerste verschijnen, openlijk, in de wereld is een verschijning uiteraard aan Israël. Aan zijn eigen volk, aan het zijne, tot wie hij ooit een keer eerder was gekomen. Ja, het is wat moeilijk om het in de gauwigheid uit te leggen, want ik wil u niet overvoeren. Maar waar het nou om gaat is dit, dat als Israël tot geloof komt, dan komt de Messias weer. En dan richt hij op dat moment zijn koninkrijk op over Israël. En een koninkrijk oprichten is een heel eenvoudige zaak. Dat is een kwestie van uitroepen dat iemand koning is en dan ben je er. Ja. En een koninkrijk verwerpen, dat doe je ook heel gemakkelijk. Zeg je, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Dat is dat gebeurd. En dan moet men zeggen, wij willen dat deze over ons koning zij. Dan is het ook gebeurd. Dan is daar dat koninkrijk. En wat er dan gaat gebeuren, dat is een heel simpele zaak. Wat er dan gaat gebeuren, is dat de Heer zelf, zijn volk, of het volk wat dan weer zijn volk is, zal herstellen in het land. Sommigen denken dat de Heer het al gedaan heeft. Dat is een schrijnend, zeer schrijnend misverstand. De Heer zegent slechts gelovigen. Toon mij één plaats in de schrift waar het anders is. De Heer zegent alleen gelovigen. Eeuwen door is Israël opgeroepen tot bekering opdat het koninkrijk van Christus of dat van de Zoon des Mensen opgericht zou kunnen worden over Israël. Het is de prediking in Handelingen 2 en de Handelingen 3. Heel duidelijk, daar staat het ronduit ook. Als Israël tot geloof komt, dan zal de Heer zijn koninkrijk over Israël vestigen. En hij zal het doen in de toekomst. Dat staat hier ook, want zodra hij verschenen is, zegt het volgende vers, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot de andere uiterste derzelfde. En dan worden gesproken die bekende woorden over die vijgenboom die teer wordt. Die vijgenboom die deze eeuw geen vrucht meer zal dragen. Maar één dag later wordt gesproken over het teer worden van de tak van de vijgenboom. En dan wordt er gezegd, als dat gebeurt, dan weet je dat de zomer nabij is. Dat staat er. Vers 33. Dan is de zomer nabij. Dan komt de tijd waarin ook de vijgenboom vrucht zal dragen. Maar wanneer draagt de vijgenboom vrucht? Immers in de volgende eeuw. Voor deze eeuw is hij vervloekt. Hij zal vrucht dragen wanneer Israël de Messias heeft geaccepteerd. Dan komt er een nieuw leven in. Dat is precies zoals Deuteronomium 30 het al zegt. Wanneer Israël onder de heidenen, onder de volkeren waarin ze verdreven zijn, tot geloof zal komen. Dan zal de Heer hen vandaar terug verzamelen naar het land. Hoogstpersoonlijk. En dat is dus na zijn wederkomst. Ik weet het, u kunt het niet alle dagen horen, maar ik doe een beroep op de Bijbelkennis die ik bij u aanwezig veronderstel. Wij weten immers dat de Heer trouwens zal wederkomen straks op de Olijfberg voor Israël. En als u dat weet, dan moet u toch ook weten wat er op datzelfde moment gebeurt. Dan moet u toch weten wat er staat in Zacharia 14, dat die Olijfberg scheurt. En dat er daardoor een weg ontstaat, dwars door de Olijfberg. Maar dat is een weg niet het land in, maar het land uit. Begrijpt u wel? Een heel eenvoudige zaak. Daar komt de Heer op de Olijfberg en hij zal de gelovigen die er nog zijn in Israël, dat handjevol wat daar nog is, dat een derde van de stad, daarvan zal hij zeggen, nou eruit. Ze zullen kunnen vluchten voor de vijand. De Heer komt niet in Israël en zegt, hou stand. Maar de Heer komt op de Olijfberg, dat is buiten de stad. Dat staat er ook uitdrukkelijk bij in Zacharia 14. Hij komt op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Net als de wijsheid, die komt ook altijd uit het oosten. En die wijsheid is dat de Olijfberg scheurt. En dat er een vluchtweg voor Israël is. Uit Jeruzalem, dwars door de Olijfberg, door de gescheurde Olijfberg. Een beeld van de gekruisigde heiland. Dwars door de Olijfberg, een beeld van het verscheurde koninkrijk. Want de Olijfberg is een beeld van het koninkrijk immers. Dwars door de gescheurde Olijfberg naar de woestijn. Opdat 100% vervuld zou worden die profetieën die erover spreken. Dat Israël uit de woestijn verzameld zou worden naar het land door de Heer zelf. Dat de Heer zelf voor zijn volk, voor zijn kudde uit, als eerste weer het land zal betreden. En dat het koninkrijk in Israël, in Palestina gevestigd wordt. Maar de eerste die daarin komt is de Heer zelf. En daarom moeten alle anderen er eerst uit. En hier in Matteüs 24 leest u dat. Dat een woord wat gesproken wordt tot gelovigen uiteraard. Wie anders? Tot ongelovigen hoef je die dingen niet te zeggen. Die doen toch niet wat hier staat. Bovendien weten die niet wat hier staat. Maar wat tot gelovigen gezegd wordt. Dat als dan, dat als je zult zien die gruwel der verwoesting. Dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen die op het dak is komen niet af. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Want als dan zal grote verdrukking wezen hoedanige niet is geschieden. Wat er gezegd wordt is niet blijf zitten waar je zit. De Heer zal je helpen. Wordt ook niet gezegd stel uw vertrouwen op de Heer. Hij zal het maken. Er wordt gezegd je moet het land uit want je hoort er niet. Ik had het helemaal niet willen zeggen vanavond. Maar het feit is natuurlijk dat zoveel mensen, ongelovig en vaak ook gelovigen, zich bevinden op de verkeerde plaats. Een plaats die ze wel kunnen verdedigen met de verkeerde Bijbelteksten in de hand. God heeft de plaats bepaald. En God zei, je moet uitgaan buiten de lege plaats. Dat is wat vandaag de dag aan de gelovigen van vandaag gepredikt wordt in de Hebreeënbrief immers. Gaat uit buiten de lege plaats met Christus smaadheid dragende. En zelfs de meest ongelovige commentatoren geven toe dat het daar in dat vers in de eerste plaats gaat over Israël en over Jeruzalem. Gaat uit buiten Jeruzalem. Dat is een waarheid die inderdaad in stand blijft. Omdat Jeruzalem, de stad die genoemd wordt naar Stichting van Vrede. Dat Jeruzalem slechts een Jeruzalem is als bewoond wordt door gelovigen. Een Jeruzalem waar de stoelen des gerichts gesteld zijn. De stoelen uit het huis van David, zegt de psalm. Bid voor de vrede van die stad waar de stoelen des gerichts staan. Van waaruit het koninkrijk wordt opgericht. Maar dat is een stad die bevolkt wordt door gelovigen uiteraard. Die door de Heer, door de zonen Davids daar geplaatst zijn. En zoals eens David de stad met geweld moest veroveren, zo zal de zonen Davids de stad met geweld veroveren. Omdat de stad niet wil. En pas als Israël tot geloof komt, zal de stad vrede kennen. En vanaf dat moment, vanaf die bekering van dat laatste restje daar in Palestina, in Israël, zal de Heer verschijnen, dan zullen ze kunnen vluchten naar de woestijn staan. Ik kan er niet dieper op ingaan, mensen, zo even in de gauwigheid. Hè? Maar het gaat om het moment, u moet dat moment voor u zien. Dan komt de Heer en hoe ziet de wereld er dan uit? Een wereld bevolkt met volkeren die allemaal stuk voor stuk vijandig staan tegenover de Joodse staat. Of het terecht of ten onrecht is, daar hebben we het helemaal niet over. Maar zo is het. Want die hebben ze zojuist vernietigd. En dat is het tweede punt. Er is geen Joodse staat. Er is niks over van wat de mens gebouwd heeft. Dat is de toekomst van Israël. Maar het is de toekomst van Israël omdat het de toekomst is van elk natuurlijk mens en van elk volk. Dat we bereid moeten zijn ons leven te verliezen. Ons oude werk, onze oude natuur op te geven om een nieuwe te kunnen ontvangen. Je kunt alleen wedergeboren worden als je eerst doodgaat. En dat is met de staat Israël van hetzelfde het geval. En daarom staat hier ook dat eerst Jeruzalem vernietigd zal worden. Zacharia 14. En dat dan de Heer zal verschijnen op de Olijfberg. En dat de rest, het levend wat nog over is, het overblijfsel in de stad zal niet uitgeroeid worden. Maar dat zal kunnen vluchten naar de woestijn. En pas daarna gebeurt precies wat hier staat. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkoren weer één vergaderen van de vier winden. Dan begint de vervulling van de beloften over de terugverzameling van Israël door de Heer zelf. Dan moet het koninkrijk nog van meet af aan, van begin af aan, worden opgericht. Dan moet Jeruzalem nog gebouwd worden. Dan moet die troon daar nog neergezet worden. Moet eerst die Joodse staat gebouwd worden. Of beter kan ik zeggen, een Israëlitische staat van alle 12 stammen van Israël. En van daaruit, vanuit Jeruzalem, eigenlijk vanuit de Heer wordt Jeruzalem gebouwd. En vanuit Jeruzalem wordt het land gebouwd. En vanuit het land, vanuit Palestina, vanuit de Joodse of de Israëlitische staat, worden de andere volkeren aan de Heer onderworpen. Dat gebeurt niet in één dag. Misschien, ik weet het niet, maar misschien behoort u ook bij die categorie die misschien vroeger altijd gedacht heeft dat we in de toekomst alleen nog maar één dag krijgen, namelijk de jongste dag, en dat is dan dat, dan is het gebeurd. Misschien hebt u inmiddels ook geleerd dat daarvoor ook nog een dag is, maar ook dat is niet één dag. Dat gaat over een reeks van gebeurtenissen. Wat hier vertaald is met toekomst des Heren, dat vatten wij meestal op als wederkomst des Heren. Maar dat woord parousia betekent feitelijk de aanwezigheid van de Heer. Het gaat niet over een moment, het gaat over een periode. Het gaat over de tijd waarin het koninkrijk op aarde wordt opgericht. Dat is niet één moment, niet één dag. Het is een periode. Een tijdsperiode, als ik mij, niemand vraagt mij natuurlijk. Maar als je mij vraagt, is het een periode van 40 jaar. En ik zou het niet zeggen als ik dat niet vanuit de schrift kon argumenteren, uiteraard. Maar het is een hele periode waarin het gebeurt. Het is inderdaad één generatie waarin het gebeurt. Nou weet ik wel, ik bedoel nergens tegen te zijn, begrijpt u mij goed. Ik bedoel de schrift te laten zien. Hier staat dat als Israël terugverzameld wordt na de wederkomst van Christus, dan staat leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Want wanneer die vijgenboom teder wordt, dan is dat uiteraard het herstel van de Joodse staat in Palestina, de vervulling van de belofte. En dan staat er, leert van de vijgenboom deze les enzovoorts, en dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen geschied zullen zijn. Die periode die is niet in het verleden begonnen, die begint in de toekomst. En dat zeg ik al jaren, maar dat ik het nu met wat meer gemak over mijn lippen krijg, dat komt omdat velen natuurlijk in het verleden al gerekend hebben. Ja, je mag dat nooit hardop zeggen, maar wij zijn hier onder elkaar, dus ik zeg dat maar eens een keer, hè. Maar we hebben in het verleden gerekend en zeggen het gaat over ene generatie en die is begonnen bij de terugverzameling van Israël in 1948. Dat is het misverstand, dat is niet wat de Heer gedaan heeft. Dat is niet de vervulling van de beloften die God gedaan heeft. En ieder die een beetje zijn Heer of zijn Messias of zijn Christus kent, weet dat dat niet zo is. Als de Heer iets doet, dan doet hij dat anders dan dat wat er vandaag in de dag in het Midden-Oosten gebeurt. Dan gebeurt het niet met zoveel ellende, maar dan gebeurt het in heerlijkheid, groots. En je kunt toch moeilijk de ontwikkelingen in Palestina groots noemen. Het is diep treurig als je erin verdiept wat er werkelijk allemaal gaande is. Dat is niet wat de Heer doet. Daar herken ik mijn Heer niet in. Als ik lees de uittocht uit Egypte en ik lees de verovering van het land onder Jozua, dan is dat wel heel wat anders dan wat er vandaag aan de dag zich afspeelt. Dit zijn niet de vervullingen van die belofte. En maar goed, waar het om gaat is dat mensen gerekend hebben, zeggen, nou, dat is 40 jaar, één generatie, te rekenen vanaf 1948, komen we in 1988 ongeveer. Maar aangezien 7 jaar daarvoor de gemeente moet worden opgenomen, en dat is nog correct ook, zou de gemeente moeten worden opgenomen in 1981, 1982. Ik wil geen namen noemen, maar u weet het zelf wel natuurlijk, hoef ik u niet uit te leggen. En ik zeg dat nu zo makkelijk, omdat we er nou voorbij zijn. Ik hoop dat nu de tijd rijp is, dat we zullen zien wat de profetie werkelijk betekent. Wat men voorzegd heeft, is niet gebeurd. Maar het ging ook van een verkeerde uitgangspunt uit. De berekening op zich is wel juist, maar de berekening begint bij de toekomstig herstel van Israël. Daar gaat het om. Daar heeft het mee te maken. Daar spreekt deze profetie over. Wanneer men dat zult zien, alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zien zult, vers 33. Namelijk wanneer gij de Heer zult zien wederkomen op die olijfberg. Wanneer gij zult zien dat hij zijn engelen uitzendt. Niet wat anders, maar engelen uitzendt. Met een bazuin van groot geluid die de uitverkorenen bijeen vergadert. Dan staat er, weet dan dat het nog een kleine tijd duurt, dat de zomer nabij is en dat deze generatie geenszins zal voorbijgaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Dat is wat er staat. Want waar het om gaat is dat op het moment dat de Heer wederkomt voor Israël, dan begint de tijd waarin het koninkrijk langzamerhand op aarde geopenbaard zal worden. De gedachte die in zoveel kerken altijd naar voren gebracht wordt, dat het evangelie gepredikt moet worden aan de volkeren, opdat langzamerhand het koninkrijk van God zal baanbreken in de wereld, die gedachte die wordt dan vervuld. Die gedachte heeft men niet zelf verzonnen. Men heeft hem uit de schrift gehaald, maar verkeerd toegepast. Op zichzelf betrokken. Dat is een vorm van onvolwassenheid, weet u dat? Een vorm van onvolwassenheid, alle dingen uit de schrift maar op jezelf toepassen. Zeggen, God spreekt, dus het zal wel over mij gaan. Begrijp je wel hoe hoogmoedig dat feitelijk is? We moeten daarmee oppassen. Dit gedeelte spreekt niet over ons. Dit gedeelte spreekt zoals elke schrift spreekt over Christus. En als u hem lief hebt, hem kent, met hem verbonden bent, dan kunt u vervolgens zien dat deze schrift wel degelijk ook over ons spreekt. Omdat wij verbonden zijn met de koning zelf. Dat we leden zijn van zijn lichaam. Maar er gaat heel wat uit, heel ver uit, boven onze eigen aardse omstandigheden en ons kleine wereldje hier op aarde. Dat is veel groter, veel hoger. En wat hier gezegd wordt is over hoe het straks zal gaan als die koning werkelijk openbaar wordt in deze wereld. En dan wordt er gesproken over inderdaad de toekomst, namelijk de aanwezigheid van de Heer. Daar gaat het hier over. En die periode die begint na de wederkomst van Christus op de Olijfberg en die eindigt met het oprichten van de duizend jaren, met de vestiging van het duizendjarig rijk, die periode, die wordt hier beschreven in de rest van Matteüs 24 en Matteüs 25. Daar gaat het ook over. Dat staat in vers 37 bijvoorbeeld van Matteüs 24. Er staat, en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Want ze waren etende en drinkende in de dagen voor de zondvloed enzovoorts. Hè? En trouwende en ten huwelijk uitgevende tot de dag in welke Noach in de ark ging en bekende het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal het zijn niet nu. Er staat er toch niet? Er staat er niet, zo zal het zijn vlak voor de wederkomst van Christus. Nee, er staat, zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Gelijk de dagen van Noach waren, dat is een periode dus. Al zo zal ook zijn de toekomst, dat is dus ook een periode, van de Zoon des Mensen. En die toekomst van de Zoon des Mensen is duidelijk zijn aanwezigheid, dat betekent het woord. Als hij al op aarde is, als hij al verschenen is aan Israël, over die periode gaat het hier. En dan staat er dat men zo zal leven zoals in de dagen van Noach. En dan wordt er gezegd, en zoals in de dagen van Noach het oordeel kwam waarbij de onrechtvaardigen worden weggenomen, zo zal het ook in de toekomst gebeuren na de wederkomst van Christus. Of in de dagen van de wederkomst van Christus, want dat is natuurlijk nog nauwkeuriger. Want in die dagen zal Israël hersteld worden, zal Jeruzalem hersteld worden, zal Israël hersteld worden. Ik wou bijna zeggen de tempel herbouwd worden, maar dat is nog niet het geval, dat gebeurt pas later. Maar in die dagen zal het koninkrijk, dat is een aardse aangelegenheid, opgericht worden hier op aarde, gepaard gaande met de prediking van het evangelie van het koninkrijk, wat gepredikt moet worden aan alle volken. En pas dan zal het einde komen. In die periode zal gepredikt worden. In die periode zal de Heer met zijn discipelen zijn, zal ik maar zeggen. Hij zal hen uitsturen, hij zal hen aan het werk zetten. Hij zal hen aan het werk zetten om te prediken het koninkrijk, om te prediken de koning. Precies zoals het trouwens in het verleden al gebeurd is, ooit. Wat eindigde met de opmerking, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Maar dat gaat in de toekomst net zo weer gebeuren. Het gaat over de tijd waarin het koninkrijk op aarde wordt opgericht. En over die tijd wordt gesproken en daar staat er, ze zullen zijn als in de dagen van Noach. En het moet duidelijk zijn dat in de dagen van Noach de onrechtvaardigen van de aarde werden weggenomen. En precies zo is het aan het eind van die periode. Want aan het eind van die periode, dat wil zeggen, op het moment dat de duizend jaren beginnen ook Satan gebonden wordt. En dus het koninkrijk over de hele aarde en over alle volkeren gevestigd is inmiddels. Op dat moment worden inderdaad alle ongelovigen van de aarde weggenomen. Alle onrechtvaardigen. Daar staat hier ook, ik weet dat de vertaling erg onduidelijk is, maar het staat hier echt hoor. Er staat, de een zal weggenomen en de ander zal verlaten worden. En dat woord verlaten, dat is erg misleidend. Het betekent met rust laten, maar in de meeste gevallen is het in de Bijbel vertaald met vergeven. Als je in het Onze Vader de uitdrukking krijgt van vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, is dat precies hetzelfde woord wat hier vertaald is met zal verlaten worden. Maar de betekenis is, de een zal weggenomen, de ander zal vergeven worden. Hij zal blijven waar hij was, op de akker of waar dan ook. Namelijk in, hier op de aarde, in het koninkrijk. En de ongerechtigheden zullen uit het koninkrijk worden weggedaan. Daar gaat het over. Het gaat niet over de opname van de gemeente. Maar het gaat over het wegnemen van de onrechtvaardigen. En dat is heel wat later, heel wat jaren later uiteraard. Daar is waar het om gaat. En dan staat er ook, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal, vers 42. Dat weten die mensen daar niet. Waarom niet? Omdat ze in duisternis leven. Omdat ze niet willen weten, omdat ze de schrift niet willen kennen, omdat ze de koning niet willen accepteren. Ze weten niet wanneer het zal gebeuren. Maar het hangt hun wel boven het hoofd. Het zijn de dagen van de antichrist trouwens. De dagen waarin de antichrist aanbeden moet worden, waar men het teken van het beest moet hebben en noem maar op. Die dagen zijn het. Waarin het gaat tussen de Heer en een valse Messias. En een valse koning die onder zijn eigen naam komt. Die dagen gaat het over. En over die dagen krijgen we dan vervolgens drie gelijkenissen. Eerste gelijkenis van de twee dienstknechten vanaf vers 45. En die gelijkenis eindigt inderdaad aan het eind van hoofdstuk 24 met daar zal wening zijn en knersing der tanden. En dan krijgen we Matteüs 25, maar de redenvoering gaat gewoon verder. Dan komt de beroemde, of moet ik zeggen beruchte gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. We kennen allemaal die uitdrukking dat we ons lampje brandende moeten houden. En dat is waar. Het is alleen jammer dat het meestal opgehangen wordt aan deze gelijkenis. Het gaat niet over ons. Of wilt u echt beweren dat als wij ons lampje niet brandende houden, dat we dan buiten geworpen worden en dat wanneer we aan de deur van de bruiloftszaal kloppen, dat de Heer zal zeggen, ik ken u niet? Dat gelooft nog niemand, hoop ik, hier. Wij worden niet uit werken gerechtvaardigd. Niet op grond van onze verdiensten, ook niet op grond van het feit dat we ons lampje brandend gehouden hebben, of dat we voldoende olie hadden, komen wij in het koninkrijk of zo, hoor. Dat is toch niet zo? Ik ben ervoor dat we ons lampje brandend houden. Maar het is echt niet zo dat ik denk dat we met een lampje wat niet brandt niet in die zaal binnen zullen gaan. Dat is nou net het verschil. Daar gaat het nou juist om, dat is het elementaire verschil. Want daarna volgt de gelijkenis van die talenten, daar heb je hem. Die kun je regelrecht plaatsen tegenover die van de ponden. De ontrouwe dienstknecht van die ponden, die ging gewoon het koninkrijk binnen. Maar de ontrouwe dienstknecht hier niet. Hoe komt dat? Wel, eenvoudig, omdat de dienstknechten waarin het hier allemaal over gaat, die dienstknechten of die maagden, hebben te maken in ieder geval met Israël. Want als er een knecht des Heren is, behalve de Heer Jezus zelf, dan is het Israël. Zoekt u maar eens op, Jesaja 41 of 42 is geloof ik, onder andere, spreekt over de knecht des Heren. Het is duidelijk dat het daar niet gaat over de Heer Jezus, maar over Israël zelf. Over Israël. Knecht, een dienstknecht. En als het hier gaat over dienstknechten, gaat het over Israël. Want de dienstknechten van de Heer, die bestaan uit Israël. Israël als volk is de dienstknecht des Heren. En Israël als volk is van oorsprong geroepen als een koninklijk priesterdom. Of als een priesterlijk koninkrijk. Ik probeer nog steeds het verschil ervan te leren zien, maar dat lukt me niet erg, hè. Een priesterlijk koninkrijk. Een koninkrijk dus. Maar een koninkrijk bestaande uit priesters. En een priester is iemand die het woord, die de schrift diende te onderwijzen. Een priester is iemand die leert. De Bijbel spreekt over lerende priester. Israël is de natie aan wie God zijn woord heeft toebetrouwd. En Israël is het volk wat verantwoordelijk is voor de prediking van het woord van God. Voor het beheer van het woord van God. Dus met name voor de prediking. Dat zijn de dienstknechten van God in deze wereld. En wanneer straks in de toekomst dat koninkrijk van de Messias moet opgericht worden, gebeurt dat via de dienstknechten. Zij zijn degene die dat woord des koninkrijks zullen prediken aan alle volken. En let wel, zij doen dat niet omdat het een nieuwe inval is van de Heer, maar omdat het al 3.500 jaar geleden zwart op wit in de schrift bepaald is, dat Israël dat zou moeten doen. In de wet namelijk al. Israël diende niet alleen zelf het woord van God te geloven en de Messias te accepteren, maar bovendien het woord daarover te prediken in de wereld, aan de volkeren. Zij zijn die dienstknechten. En op een gegeven moment lezen we dan ook in bijvoorbeeld Hosea 4, dan lezen we dat van Israël gezegd wordt dat de Heer van hen het priesterschap heeft weggenomen. dat Israël als volk niet langer een priester mocht zijn. Want, zegt de Heer, ze hebben zelf de kennis verworpen. Ze weten er zelf niks meer van. Hoe zouden ze kunnen prediken aan de heidenen? Maar het neemt niet weg dat als Israël straks in de toekomst tot geloof komt, als volk, door de grote verdrukking heen, dat het dan uitloopt op de wederkomst van Christus op de Olijfberg en de terugverzameling van Israël naar het land, maar tegelijkertijd de uitzending van een, op zijn minst een deel van Israël in de wereld, minstens 144.000, in de wereld om het evangelie van het koninkrijk aan alle volkeren te prediken. En zij hebben die verantwoordelijkheid op grond van het Oude Testament, op grond van de wet. Dat is Israëls taak, Gods zendingsvolk in deze wereld. En dan gaat in vervulling zoveel schriftplaatsen die we ook in het Nieuwe Testament vinden. Met name dan bijvoorbeeld bij Petrus, maar meer speciaal nog in de brief van Jacobus. Die spreken over, als je dan een gelovige bent, als je dan zegt dat je een gelovige bent, nou, toon mij uw geloof uit uw werken. En als Israël straks tot geloof komt in haar Messias, zal de Heer tot Israël zeggen, nou, dat kun je nou wel zeggen, maar jullie hebben al zoveel gezegd in de loop der eeuwen. Maar accepteer de consequenties maar. Toon mij uw geloof uit uw werken. Het is de apostel Petrus die het Oude Testament aanhaalt, wanneer hij schrijft aan gelovigen uit Israël. En hij zegt dat Israël nu Gods volk weer is geworden, Ami is geworden, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgenen die hen getrokken had. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En daar gaat het om. In deze dagen hier in Matteüs 24 is het duisternis. De dagen waarin de Heer zal komen als een dief in de nacht. Waarin het licht moet schijnen. Denk maar aan die vijf wijze maagden. Israël moet verkondigen. En zal waar moeten maken de opdracht die de Heer oorspronkelijk aan hen gegeven heeft. Wacht alsjeblieft. Het is zijn schepping, het is zijn volk. Hij heeft het zelf gegenereerd, verwekt staat er. En hij heeft het zelf gedaan met een bepaalde bestemming, uiteraard. En die bestemming is dat ze zijn heilsorgaan zijn hier in deze oude wereld. Deze oude schepping. En wanneer Israël dan tot geloof komt, zegt de Heer, of met de woorden van Jacobus, de brief uit Jacobus, toon mij uw geloof uit uw werken. Laat maar zien. Doe het dan maar. En dan staat er wie volhard tot het einde zal zalig worden. Israël zal het waar moeten maken. Zal de wereldbevolking op de hoogte moeten stellen van het evangelie van het koninkrijk. Dat gaat gebeuren, staat er ook. Ja, ja. Dat is niet op vandaag van toepassing, dat is op dan van toepassing. De openbaring van het koninkrijk van Christus in deze wereld. En dan eindigt die gelijkenis met die onnutte dienstknecht die niks gedaan heeft, die zijn verantwoordelijkheden niet kent, werpt die uit. Waarom? Omdat daaruit blijkt dat hij geen gelovige is. Ja, u mag die waarheid van mijn part weer terugtrekken naar die gelijkenis van de ponden. Denk daar maar eens over na. Maar het gaat erom dat iemand zijn geloof zal moeten tonen aan de Heer uit zijn werken. Zijn die werken dan niet, is de conclusie, dan was het geen gelovige. En in principe is die waarheid natuurlijk ook op ons van toepassing in verband met de gelijkenis van die ponden. Namelijk, als er niet mee gewerkt is, was iemand in feite geen gelovige. Ja, tot op zekere hoogte. Hij geloofde in het verzoeningswerk van de Heer Jezus en daar hield het mee op ook. Hij heeft daarna geen moment meer uit geloof geleefd. Waaruit dan wel, dat speelt geen rol natuurlijk. Als het verkeerd is, hoef je niet te weten wat het was. Hè? Ja, we zijn altijd nieuwsgierig, maar dat hoeft in dit geval niet. Maar in verband met Israël is het dus zo dat zij zullen waar moeten maken de roeping waartoe zij geroepen zijn. En daarom staat het hier ook. Er staat dat de Heer verschijnt. Vers 14 van Matteüs 25, er staat, het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. Wat is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep? Het koninkrijk, hè? Het is de aanhef die ontleend is aan 25 vers 1. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden. En dan vers 14, en het is gelijk een mens die buitenslands reizende. Dat is niet nu, maar dat is als dan. Dan is het koninkrijk, wanneer in de dagen dat het geopenbaard wordt, echt geopenbaard wordt in de wereld, gelijk aan een mens die buitenslands reist, die naar buiten reist, zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. Want wat daar gebeurt in die dagen, dat komt u misschien vreemd voor, maar wat daar gebeurt in die dagen is dat de Heer verschijnt aan Israël, bij gelegenheid op de Olijfberg. Er staat niet waar hij vandaan kwam. Er staat er niet, er staat gewoon, te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Er staat ook niet waar hij naartoe gaat, daar vandaan. wordt niet over gesproken. Om de eenvoudige reden dat we dan te maken hebben met de voortzetting van de heilshistorie zoals die in het verleden is opgehouden. De opgewekte Christus die hier en daar bij gelegenheid, zoals hij wil, zich openbaart aan gelovigen. In de opperzaal, nou ja, de deur hadden ze wel op slot gedaan, maar ik kwam wel binnen. Hij was daar. En men ging vissen en ineens was hij daar bij de oever bij de zee. En later was hij weer in Galilea en openbaarde zich aan 500 man. Daar staat niet hoe hij daar kwam. En ook niet waar hij verder bleef. Hij liet zich af en toe zien. En dat is precies wat in de toekomst gebeurt. Dat hij verschijnt te dien dagen op de Olijfberg. En wat doet hij? In die dagen, wat doet hij dan? Zijn dienstknechten bij zich roepen en weer verdwijnen. Dus alsjeblieft, ga maar verder waar je gebleven bent, in de dagen van handelingen. Dit zijn je verantwoordelijkheden, hier heb je talenten. Doet handeling. En hij verrijzde terstond, staat er. Daarna zagen ze de Heer weer een poos niet meer. En we kennen andere profetieën die erover spreken dat de Heer bij gelegenheid elders verschijnt. In Edom of zo. Jesaja 63, jazeker. Echt waar, er zijn veel meer profetieën die daarover spreken dan je misschien ooit voor mogelijk hebt gehouden. Maar het is nou een keer zo. Het is een gedetailleerde geschiedenis met vele facetten. Maar waar het om gaat is dat Israël verantwoordelijkheden krijgt. Dat ze uitgezonden worden de wereld in. Niet zichtbaar aan de hand van de Heer is met hen. Maar lang niet altijd zichtbaar, daar gaat het maar om. Maar aan het eind van die periode daar, aan het eind van die dagen, dan zal de Heer hen ter verantwoording roepen en zeggen, en hoe zit het? En dan krijg je vers 31 van Matteüs 25, waar staat, en wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, niet op de Olijfberg, en ook niet in een verwoest Jeruzalem, want dat is het op die dag, en ook niet in de lucht voor de gemeente, maar wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal ze van elkander scheiden. Daar heb je het. Daar komt de scheiding tussen de rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daar komt de scheiding tussen de goede vis en de rommel in het net. Daar komt de scheiding tussen de tarwe en het onkruid. Aan het einde der eeuw. Want dit is de laatste fase van die redevoering. Dan houdt het op in vers 46. Hè? En deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. En het is geschied dat als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide enzovoorts. En dan gaat hij op een ander onderwerp over. Het is het verhaal. Het einde der eeuw is het moment waarop de Heer al de volken voor zijn aangezicht zal verzamelen wanneer hij zit op de troon zijner heerlijkheid. En bij die gelegenheid worden de volken geoordeeld, gesplitst, dat wil zeggen in rechtvaardig en onrechtvaardig. En de onrechtvaardigen worden net als in de dagen van Noach van de aarde weggenomen. En zelfs Satan wordt van de aarde weggenomen, want die is op dat tijdstip op de aarde en zal daar ook vandaan verdwijnen. Gebonden worden immers. En dan beginnen de 1000 jaar. Dat is het. En die gebeurtenis, deze laatste, dat is niet op de Olijfberg, maar dat is jaren later. Dat is wanneer het koninkrijk gevestigd is, wanneer de volken aan hem onderworpen zijn, wanneer het evangelie gepredikt is vanuit, beginnende bij Jeruzalem, en dan de Samaria en dan tot de uitersten der aarde. Beginnende Jeruzalem over de Joden, het tweestammenrijk. Dan vervolgens Samaria, hoofdstad van het tienstammenrijk, de 10 stammen van Israël. En dan tot de uitersten der aarde, de heidenen dus. Dat is wat in die dagen gebeurt, en een generatie lang. Het is niet één moment, het is een generatie lang. Maar die komst van Christus aan het eind, op de troon zijner heerlijkheid, van die komst wordt gezegd dat het is als een dief in de nacht. Dat is in die dagen wanneer het duister was, maar waarin het licht scheen, laten we zeggen van de 5 wijze maagden. Of misschien van de 144.000 verzegelden, want dat is in wezen precies hetzelfde. Nou, niet helemaal, maar het gaat om hetzelfde principe. Dat er mensen geweest zijn die het evangelie hebben moeten prediken, omdat het een opdracht was. En die ook verplicht waren die opdracht uit te voeren. In die duistere dagen, in die nacht, in die duisternis, komt de Heer. Als een dief, als een dief. Het lijkt erop. Want hij komt daar tot zich nemen, dat wat zich bevindt in een huis wat tot dan toe van een ander was. Hij komt tot zich nemen dat wat tot dan toe deel uitmaakte van het rijk van Satan. De Satan zal weggedaan worden. Onverwacht voor die mensen dan. Niet omdat ze het niet kunnen weten, maar omdat ze slapen. Omdat ze in duisternis zijn. Daarom wordt er ook gezegd, waak dan. Want gij weet niet de dag, de uren. Nee, waak dan, zeg je tegen iemand die slaapt, uiteraard. En iemand die slaapt, die weet niet zoveel. Begrijpt u wel? Want het gaat om tijdstippen die vaststaan. Zo'n momenten, ter bestemde tijd, daar spreken de profetieën over. Wij willen dat liever niet weten vandaag aan de dag, maar daarom is het natuurlijk wel zo. Ter bestemde tijd, tot tijd en stonden toe. En mijn uren is nog niet gekomen, maar de uren komt. En dat sommige mensen soms niet wisten, nou ja, dat is een andere zaak. Waar het om gaat is dat er hier gesproken wordt over de duisternis. Dat de Heer komt als een dief in de nacht. En daarnaast zou ik dan tot slot nog even willen leggen een ander schriftgedeelte wat wel degelijk over ons spreekt in deze tegenwoordige tijd. Dat is in 1 Thessalonicenzen 5, als ik het wel heb. 1 Thessalonicenzen 5, vers 1, waar staat: maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men nu schrijven? En ook hier is het vervolg niet, want het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Maar het vervolg is: want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Jawel, de dag des Heren, maar niet de opname van de gemeente, dat staat er toch niet? De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Want het is duidelijk, want wanneer zij zullen zeggen, niet wanneer wij zullen zeggen, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, shalom. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun, niet ons, overkomen. Gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En het beeld van de vrouw, ook van de bevruchte vrouw, is in ieder geval een beeld van Israël. Nog wat meer ook in de breedte, maar in ieder geval van Israël. Denkt u maar aan het laatste hoofdstuk van Jesaja, Jesaja 66. Maar goed, de barensnood zal komen over de bevruchte vrouw en zij zullen het geenszins ontvlieden. Zij zullen het geenszins ontvlieden. Niet van bid maar, dan zal de Heer wel helpen. Zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, dit ging over zij. Dan gaat het over, gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen, of je ponden nou al of niet goed beheerst, heeft er niks mee te maken. Gij zijt allen, kinderen, zonen, des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Ik moet eerlijk zeggen, de gebied de eerlijkheid mij, dat het weinig uitmaakt of we dat lampje omhoog houden vandaag aan de dag. Het is dag. Het is dag. Het woord Gods is in alle overvloed aanwezig. Als je hier de eerste de beste de deur aanbelt, nou ik wijs naar die kant, dan kom je bij de Jehovah getuigen geloof ik terecht. Goed hè, maar goed, dan gaan we de deur verder. Maar als je de eerste de beste deur aanbelt en je vraagt, kent u de Heer? Dan zeggen ze, dan zijn ze misschien stom verbaasd om zo'n rare vraag. Maar ze weten best over de weg tot behoud. Ze weten best dat je geloven moet in de Heer Jezus om behouden te worden. Dacht u van niet? Jawel, dat weten ze wel. Het woord Gods is niet schaars vandaag de dag. Het is niet een klein lampje wat gauw uitgeblazen wordt door de wind. Het is een licht wat alom schijnt. Het is dag. Is ruimschoots voorhanden. Ik hoop dat u dat vanmiddag ook gemerkt hebt. Het woord van God is ruimschoots voorhanden. Ook de kennis van het woord van God is ruimschoots voorhanden. Als je het niet hebben wilde, kan ik het niet helpen natuurlijk. Maar het is ruimschoots voorhanden. Gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Laat niemand u meer zeggen, de Heer komt als een dief in de nacht. Dat is wel waar, maar niet voor ons. Het is geen nacht. En als de Heer komt, is klaarlichte dag voor ons. Want het is al eeuwenlang klaarlichte dag. De dag der genade, de welaangename tijd. Dan is het duister. Dan is het de dag des toorns en der wraken onze Gods. De dag der wraken, de dag van de oordelen over de aarde, de dag van de zeven bazuinen uit Openbaring en van de zeven violen uit het boek Openbaring. Van de grote verdrukking, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Die duisternis. En in die duisternis zal de Heer verschijnen. Maar vandaag zijn we niet in duisternis, wij zijn in het licht. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis, zo laat ons dan niet slapen. Ja, dat is vervelend. Sommige mensen denken dat het duister is omdat ze zien dat anderen slapen. Maar dat is het misverstand natuurlijk, dan moet je niet naar anderen kijken. Je moet kijken of er ook licht is. En dat licht is er, het licht van het woord van God. Dat licht der wereld, dat schijnt vandaag aan de dag. In alle glorie. En dat er mensen slapen bewijst niet dat het nacht is. Het bewijst dat ze niet geïnteresseerd zijn in het licht. Dat ze niet willen weten. Dat ze de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, Romeinen 1. Dat ze met vrome verhalen de Bijbelse waarheden weten te verdraaien totdat het niks is.
Alsof je niks met zekerheid zou kunnen zeggen. Nog niet eens of je wel een kind van God bent. Dat mag je niet eens zeker zeggen. Zover gaat het meestal nog. Maar er staat zo, laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Laat ons attent zijn. Het is niet alleen wakker zijn, maar bovendien attent zijn. Waken is zelfs bewaken. Acht geven op onze omgeving. Want die slapen des nachts en die dronken zijn des nachts. Dat betekent dat ze horen niet te slapen, wij horen niet te slapen, wij horen ook niet dronken te zijn, wij horen te waken. Want het is geen nacht. En als de Heer komt, is het geen nacht. Wij die desdaags zijn, vers 8, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebben het borstwapen des geloofs. Geloof. Eerste wat genoemd, geloof. In dat waarin wij niet meer onderwezen hoeven te worden door apostel Paulus. Want wij weten zelf zeer wel over hoe het zit met de wederkomst van Christus en de tijden en de gelegenheden. Want het is geopenbaard. Laat ons dan waken, laat ons dan acht geven op die dingen. Acht geven op het profetisch woord, zegt Petrus. Want het schijnt als een licht in een duistere plaats. En mocht het bij u duister zijn, wel dan het licht is voorhanden. Maar het is dag, staat er, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. De hoop, toekomstverwachting der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Die zij, uit vers 3 wel, zij zullen zeggen het is shalom en zonder gevaar, dat zal een haastig verderf hun overkomen en zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar vers 9 zegt, God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij het zij dat we waken, het zij dat we slapen, tezamen met hem zouden leven. En dat is de treffende boodschap voor de gemeente. En ik hoop dat u begreep hebt dat ik u wil aansporen om wakker te zijn. Word dan, hoe zingt Johannes de Heer dat? Zij dan wakker volk des Heren werkt zolang uw pols hier slaat. Daar sta ik van harte achter, dat is waar. Maar het neemt niet weg dat ook als wij niet werken, zelfs als wij slapen, al zijn we ook dronken. Dan nog is het zo dat wij gesteld zijn niet tot verkrijging tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Op grond van het verzoeningswerk van Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij het zij dat wij waken, het zij dat we slapen, tezamen met hem zouden leven. Dat is onze toekomstverwachting. Niet eens een volharde tot het einde. Van ons worden die werken niet eens verlangd. Prijs God dat u geen deel uitmaakt van dat Israël. Dat u uitverkoren bent met een hogere roeping die van ons helemaal niks eist. Het is meer vernederend voor de mens, dat moet ik toegeven. Omdat God van de mens helemaal niks verwacht vandaag aan de dag. Dat is waar, als je hoogmoedig bent lukt het je niet. Want dat is precies de kwaal die Israël wordt toegeschreven. En alle volkeren trouwens ook hoor. Hoogmoed. Laten we nederig zijn. Laten we de God aanroepen die genadig is en zeggen, o God, wees mij zondaar rechtvaardig. En we worden gerechtvaardigd op grond van die genade die God ons bewijst. En dan komen geen werken bij. En dat je daarna mag werken voor de Heer, dat de Heer je gebruikt wil in zijn dienst, oké. Maar dat is dan niet voor de oprichting van het koninkrijk hier in de wereld, want dat komt niet. Dat komt pas nadat Israël tot geloof is gekomen en de Heer zelf verschenen is op zijn minst op de olijveren. Dan pas. Wat wij verwachten is niet de bekering van de wereld. Wat wij verwachten is de komst van Christus. En de eerste fase van die komst is inderdaad dat hij komt in de lucht om ons die op deze aarde niks te maken hebben. Die geen onderdeel zijn van welk aardvolk ook. Omdat we deel uitmaken van de gemeente. Om ons van deze aarde waar we niet horen weg te halen. We zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dat is het begin van de oordelen die vervolgens komen over de volkeren. Maar als God ons ziet en ons zou moeten oordelen, zegt God over ons. Ik vind geen schuld in hem. God ziet ons in Christus. God ziet ons in genade. God ziet ons onder het bloed, om dan maar eens een oudere uitdrukking te gebruiken. God ziet ons in Christus. Wij zijn bekleed met zijn rechtvaardigheid. Wij zijn niet gesteld tot verkrijging der toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. En of we ons pond nou al of niet goed beheren, in de hemel komen we toch. Dat is genade. Dat is genade. Dat is de genade van God. Maar aan de andere kant wil ik u opwekken om uw pond te beheren. Om het leven wat u op grond van het werk van Christus ontvangen hebt, om dat inderdaad te beheren. Ik had bijna gezegd te gelden te maken. Dus schoot me zo gauw geen andere uitdrukking te binnen. Hè? Maar geld, zo bedoel ik het niet. Hè? Maar om het aan de Heer terug te geven. Om het hem ter beschikking te stellen. Hem die de verwekker van dat leven is. Hem die het ons gegeven heeft. Bovendien is het in wezen zijn leven. Laten we het hem ter beschikking stellen en zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Geef je pot maar aan de bank. En de bank zal het gebruiken. Er zal het winst mee kunnen doen. Niet winst hier op aarde hoor, echt niet. Vergeet dat maar, mensen denken dat soms, hè. Dat is niet waar. Winst voor de hemel. Winst voor de onzienlijke dingen. En hoe dan ook, dat is een veel hogere roeping dan die roeping van Israël. En ik eindig nu met vers waarmee ik vanmiddag ook geëindigd ben. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Amen.